We houden ons vanavond bezig met de tweede brief aan de Thessalonicenzen en dan het eerste hoofdstuk. 2 Thessalonicenzen 1. En ik ga dat eerst voorlezen. En ik hoop dat jullie meelezen. 2 Thessalonicenzen 1. Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente van de Thessalonicenzen, in God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus. Wij behoren God te allen tijden om u te danken, broeders, zoals gepast is, omdat uw geloof zeer toeneemt en uw allerliefde jegens elkaar sterker wordt, zodat we zelf over u roemen bij de gemeenten Gods, vanwege uw volharding en uw geloof onder al uw vervolgingen en de verdrukkingen die gij doorstaat. Een bewijs van het rechtvaardige oordeel Gods, dat gij het koninkrijk van God waardig geacht zijt, voor het welk gij ook leidt. Indien het inderdaad recht is bij God aan uw verdrukkers verdrukking te vergelden en aan u die verdrukt wordt, verkwikking tezamen met ons. Bij de openbaring van de Heere Jezus, van de hemel, met de engelen zijn er kracht in vlammend vuur, als hij straf oefent over hen die God niet kennen en het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen. Deze zullen boeten met een eeuwig verderf, ver van het aangezicht des Heeren en van de heerlijkheid zijner sterkte. Wanneer hij komt om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen en met verbazing aanschouwd te worden in allen die tot geloof gekomen zijn, want ons getuigenis heeft geloof gevonden bij u. Hiertoe bidden wij ook te allen tijden voor u, dat onze God u de roeping waardig achtte en met kracht alle welgevallen in het goede en het werk des geloofs volmaken, opdat de naam van onze Heer Jezus in u verheerlijkt worden en gij in hem, naar de genade van onze God en van de Heer Jezus Christus. Tot zover het lezen van dit stuk uit de Bijbel. We willen zo graag in die zogenaamde tweede brieven Gods boodschap horen over de eindtijd. De tweede brieven, dus 2 Korinthe, 2 Thessalonica, 2 Petrus, 2 Timotheus, 2 Johannes. De tweede brieven zijn allemaal eindtijdbrieven. Dat betekent dat de Heere God ons iets wil vertellen over wat er in het laatst van de dagen gaat gebeuren, vlak voor de komst van de Heer Jezus. Hele actuele boodschappen van de Heere voor ons. Paulus is degene die hele bijzondere dingen heeft mogen ontvouwen. Als geen ander heeft Paulus inzicht gekregen in wat hij zelf noemt het evangelie van God aangaande zijn zoon. Dat is niet hetzelfde als het evangelie door Johannes de Doper ooit gepredikt. En het is zelfs niet hetzelfde als het evangelie dat door 144.000 ooit een keer gepredikt gaat worden. En het is ook niet hetzelfde als wat de Bijbel zegt, het eeuwig evangelie. Het is een andere soort van prediking, een andere soort evangelieverkondiging. Het woord evangelie betekent op zich blijde boodschap. En evangelie betekent in de taal van Paulus, de taal van de Romeinen, nooit alleen maar vertellen, je moet je bekeren, je moet je bekeren. En als je het niet doet dan. Het evangelie is uit de doeken doen wie de Heere is. Welk een heil, welk een genade beschikbaar is. En bovendien, het evangelie van God aangaande zijn zoon betekent dat er in het hele plan van God slechts één middelpunt is, één centraal thema is, en dat is de Heer Jezus. En de verhoging, de verheerlijking van onze heiland. En God heeft in het plan om de Heer Jezus te verhogen, ons uitgekozen, gelovigen uitgekozen, even wachten met, hoor ik daar wel bij, heeft de gemeente, laat ik maar voorzichtig zijn, de gemeente uitgekozen om aan dat beeld van die zoon gelijkvormig te zijn. Ook weer om hem de Allerhoogste te laten zijn Alle activiteiten, alle inspanning van de Heere is gericht op de verhoging van de Heer Jezus. We zijn het wat kwijt omdat wij onszelf waarschijnlijk het centrale thema vinden in de genade van God en in de liefde van God. Natuurlijk, wij zaten diep in de min, heel voorzichtig, veel te soft. We zaten gewoon helemaal fout, we hadden gezondigd, we derfden, we misten de heerlijkheid van God. We waren dood in misdaden en overtredingen, er was eigenlijk geen draad goed aan ons. En dat is ook zo. En wie zou kunnen bestaan van huis uit bij God die, zoals ook uit onze tekst blijkt, een verterend vuur is? Wie kan overeind blijven als God die licht is? Verschijnt niemand. Maar alle die de Heer Jezus hebben leren kennen als hun heiland, als hun verlosser, zijn een nieuwe schepping geworden. En ik hoop dat dat echt een stukje eigendom is van je. Dat je hier kunt zitten en kunt zeggen, Heer Jezus, doordat u gekomen bent, omdat u mij opzocht, omdat u zo ver ging, mag ik nu een kind van God zijn. Is dat onze verdienste? Nee, het is Gods genade. Uit genade zijt gij behouden, niet uit uzelf, het is een geschenk van God. Maar het is wel onze verantwoordelijkheid om te komen, om dank u wel te zeggen, om dat geweldige Godsgeschenk te aanvaarden en daar eindelijk een keer hartelijk voor te bedanken. Dat moeten wij doen. Dat kun je doen, dat kun je nu doen, zittend op je stoel, dat kun je straks doen in de pauze. Je kunt dat doen als iemand... Als je met iemand wilt bidden of met iemand door wilt praten, natuurlijk kan het vanavond. Altijd is die ruimte er. Als je wilt, kun je komen. Wie wil, nemen het water des levens om niet. En als de Heer Jezus het verwijt maakt richting Jeruzalem, dan zegt hij, jullie hebben niet gewild. Hoe dikwijls heb ik jullie willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs in hen, haar kiekens of kuikens, maar jullie hebben niet gewild. Natuurlijk wordt dat weer bestreden. Die zeggen, ja, je hebt geen wil, dat kun je helemaal niet en dat mag niet. Enfin, zo blijft de discussie gaande als we bij de tweede Timotheusbrief komen, ook in deze serie van eindtijdbrieven. Dan zijn er altijd mensen die continu tegenargumenten hebben, iedere keer weer nieuwe barrières opwerpen. Maar God in zijn liefde en God in zijn genade wil dat er niet één verloren gaat. Hij wil niemand van ons verloren laten gaan. En als we wel verloren gaan, is het niet zijn uitverkiezing, dan is het jouw verantwoordelijkheid. Dat blijkt ook uit onze tekst van vanavond. Het is een hele moeilijke, ik weet het wel. Zeker als je anders opgevoed bent en andere dingen hoort, misschien wel elke zondag andere dingen hoort. Geweldig is het om de liefde van God en de genade van onze Heer Jezus te ontmoeten. Dank je wel zeggen voor het verlossingswerk van de Heer Jezus. Vanaf dat moment gaat de Heilige Geest in je wonen. Dat zeg ik elke avond bijna. En dat wil ik ook nu vanavond zeggen. Dat wil ik nooit vergeten. De Heilige Geest, God de Heilige Geest, woont nu in mij. Omdat ik zo'n bevoorrecht mens ben? Amen, ja. Omdat ik het zo goed deed? Nee. Omdat ik het na mijn bekering goed bleef doen? Ook niet. Omdat Gods genade zo onnoemelijk rijk is. En daarom is mijn lijflied wel een beetje, ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook werd betoond. Maar ik weet in wie ik geloofd heb. En ik ben verzekerd dat hij bij machte is dat pand te bewaren tot die dag. Het is het werk van de Heer Jezus. Het is Gods genade. Maar er is een moment gekomen dat ik de Heer Jezus aannam. En ik hoop dat dat ook in jouw leven is gebeurd. De Heilige Geest komt dan in je wonen. Niet alleen werkt aan je, stimuleert of zegt je moet die kant op. Dat doet de Heilige Geest ook. Maar ook gaat in je wonen en maakt van jouw lichaam zijn tempel. En nog iets, vanaf hetzelfde moment hoor jij bij de gemeente. Dat hebben we niet bedacht. Maar Gods geest brengt ons aaneen, voegt ons tot dat ene lichaam. Door de geest tot dat lichaam gedoopt. Dat is de doop met de Heilige Geest. Afgezien van allerlei uitingen die daarbij misschien kunnen voorkomen, door de geest tot één lichaam gedoopt, aan één gevoegd, bij elkaar gekomen. En de Heilige Geest heeft van ons, de individuele gelovigen, een eenheid gemaakt. En die eenheid is nu hier op aarde. Die wordt gevormd. Sommigen zijn al heel lang geleden tot dat lichaam geraakt. Die hebben al heel lang geleden de Heer Jezus leren kennen. Anderen misschien vorige week. Zo kennen we er ook. Maar in elk geval bij dat lichaam. Dat lichaam nu op aarde blijft niet hier. De Bijbel zegt, en daarover de volgende keer veel en veel uitvoeriger. De Bijbel zegt dat dat lichaam van de Heer Jezus, de gemeente, hier vandaan gaat. Dat is niet de jongste dag, dat is niet het eindpunt van alles. Dat is misschien wel morgen, misschien wel vanavond zelfs. Het zou kunnen zijn dat de gemeente nu nog, vanavond nog, weggaat. De Heer Jezus zegt, ik ga plaats bereiden en als ik plaats bereid heb, dan kom ik weer. Ik zal jullie tot mij nemen, opdat ook jullie zijn mogen waar ik ben. De Heer Jezus zegt, ik ga ervoor zorgen en ik roep je. Bij de laatste bazuin, stem van een aartsengel. Dan zal de Heer Jezus zeggen, kom, we gaan naar hem. Nu, dat staat ook in 1 Thessalonicenzen. Daar staat dat de gelovigen daar in die Thessalonicenzen of Thessalonica gemeente zich van de afgoden tot God bekeerd hadden om de levende en waarachtige God te dienen. 2, en om zijn zoon uit de hemelen te verwachten. Dat was hun perspectief. Hij komt terug. Hij brengt ons daar waar hij zelf is. Dat was onderdeel van de prediking. Je zou kunnen zeggen, dat is een Maranatha gemeente geweest daar in Thessalonica. Nu, dat klopt. Dat blijkt ook de volgende keer, zo God wil. Maar dat blijkt ook uit het onderwerp van vanavond. De gemeente nu op aarde gaat van hier. Gaat naar haar eindbestemming. En dat is het huis van de Vader. En die gemeente die nu hier gevormd wordt, die bij de Heer Jezus hoort, zoals leden aan het hoofd verbonden zijn, het lichaam van Christus, de gemeente die nu hier is, gaat van hier, wordt opgenomen. De vragen bij de Thessalonicenzen waren als volgt, er zijn al mensen bij ons overleden, in onze gemeente zijn ze heen gegaan, ze zijn begraven, en die dan? Wat gaat er met die lui gebeuren? Nou, die worden eerst opgewekt en wij worden veranderd. In een punt destijds, in een ondeelbaar ogenblik. En wij worden veranderd en samen met de opgeroepen ontslapen heiligen, de Heere tegemoet gevoerd in de lucht. En zo zullen we altijd met de Heere zijn. Vertroost elkaar, bemoedigt elkaar, vermaant elkaar. Hetzelfde woord als vertroosten met deze woorden. Bemoedig elkaar daarmee. De gemeente gaat van hier. Stelt u zich nu eens voor dat u nu in grote druk bent en dat het heel zwaar en heel moeilijk is in deze wereld. En er zijn plaatsen waar het echt zo is. Soedan, Noord-Korea, delen stukken van China, stukjes in Zuid-Amerika, stukjes misschien nog in Rusland, ergens. Er zijn genoeg plaatsen te benoemen waar je geen woord over de Heer Jezus mag zeggen en waar je geen Bijbel mag lezen op straat. Zelfs in de stad Jeruzalem zijn nog stukjes waar je dit ook niet mag op de Tempelberg. Er wordt zo angstvallig gewaakt voor dit soort uitingen van geloof. Dat het verboden is om een Bijbel mee te nemen op de Tempelberg. De druk in de tijd van de Thessalonicenzen was gigantisch. Ze hadden Paulus eruit gegooid. Ze hebben hem er binnen gestenigd. Het is helemaal misgegaan. Hij kwam daarna in Berea en die waren edeler dan die lui van Thessalonica. Want daar in Berea onderzochten ze de schriften of die dingen ook zo waren. Dat hebben ze in Thessalonica kennelijk niet gedaan. Ze hebben gewoon hem eruit gebonjourd, weg ermee. 3 sabbatten, dus 3 weekenden is hij daar kunnen blijven en daarna was het over. Weg. En ze hebben gigantische druk gekend. Ze zijn vervolgd. En Paulus zegt, dat is het bewijs dat jullie echt een gelovige zijn. Want daarvoor kan het niet uitstaan dat er gelovigen komen. Zie je, daar heb je het verschil. Wij zijn het een beetje kwijt. En als ons hier een stroopbreed in de weg gelegd wordt, dan hebben we de ChristenUnie nog achter de hand. Zitten nota bene in de regering vandaag de dag. Mijn kleur ook, ik kan er ook niks aan doen. Maar die moeten het allemaal voor ons oplossen in de politiek. En we gaan protestacties maken. Ja, want als we tolerant moeten zijn ten aanzien van de moslimmensen, dan moeten ze ook maar tolerant zijn ten aanzien van de christenen. Zo ongeveer denken we nu. Vroeger was het net andersom, maar goed, zo denken we nu. Maar vervolging is eigenlijk heel normaal. Ze hebben mij gehaat in deze wereld, zei de Heer Jezus, ze zullen u ook haten. Het hoeft je helemaal niet te verbazen dat er haat en agressie en vervolging en druk komt. Het is een bewijs dat je het evangelie waardig geacht bent. Eigenlijk hoort het erbij. Ik kan me echt nu voorstellen dat de oudvaders vroeger zeiden, het bloed van de martelaren, dat is het zaad van de kerk. Met andere woorden, als hoe meer druk er komt, hoe duidelijker de kerk gaat groeien. En hoe minder druk er is, hoe minder groei er is. De gelovigen in Thessalonica, die hebben kennelijk een stukje geestelijke groei gekend van geweldige omvang. Hun geloof is zeer toegenomen. Waarvan akte? Ik hoop niet dat u mij aanstelt als degene die meten moet of uw geloof wel zeer is toegenomen. Ik zou het niet kunnen en ik heb de instrumenten daar niet voor. Ik zou willen dat ik een soort thermometer had of een soort weegschaal waarin je dit kon meten. Ze zijn heel ver vandaag. Ze kunnen allerlei dingen meten. Maar dit nog niet. Maar jij kunt het wel meten. Is je geloof toegenomen? Is de Heer Jezus groter geworden in je denken? Is de Vader je dierbaarder geworden? Is de omgang met God de Vader en met de Heer Jezus kostbaar? Geniet je daarvan? Sta je daarin? Ben je daar blij mee? Of denk je, ja, ik heb wel interesse. Ik ga ook wel naar de kerk. Maar om nu te zeggen dat het sprankelt en dat het helemaal fris is, geloof zeer toegenomen. De liefde jegens elkaar, die is steeds sterker geworden. Nou, dat hebben wij ook hoor. Maar dan moeten we wel net zo denken zoals ik denk. Want zodra je een beetje anders denkt, ja, dan hebben we een kerkscheuring. Een wrang grapje, vroeger verteld, doet nog steeds opgeld. Drie Nederlanders bij elkaar in Amerika, alle drie geëmigreerd. Politieke partij. Vier Nederlanders bij elkaar, een kerk. Vijf Nederlanders bij elkaar, een kerkscheuring. Is een hele oude. Dat betekent ongeveer dat de liefde jegens elkaar niet aan het toenemen is, maar aan het afnemen is. En vandaag worden we bestookt met nieuwe ideeën, met allerlei richtingen. We zijn bovendien van internet voorzien. We hebben onze, laten we zeggen, onze bronnen. En we hebben allerlei geruchten. En als ze een beetje anders gaan, dan gaan we gelijk, schismatisch moeilijk woord, gaan we gelijk denken in scheidingen. Ik zal heel concreet zijn. Ik heb enorme contacten gehad en nog met mijn vriend en broeder Willem Ouweneel. En bijna elke avond krijg ik een vraag over, wat vindt u van de richting die broeder Ouweneel nu is opgegaan? Daar kunt u niet in meegaan. Praat u nog wel eens met hem? Men bedoelt eigenlijk, je kunt met hem dus niet meer door één deur en je kunt niet meer dezelfde koers gaan varen. Ik zeg categorisch, het was mijn vriend en het is mijn vriend en dat laat ik zo. Er zijn wel terreinen waarvan ik zeg, beste Wim, hierin ga ik niet met je mee. Maar betekent dat dan mijn liefde ten aanzien van hem niet meer aanwezig? Nog niet zo lang geleden hadden we hier een soort jubileumavond, omdat ik een bepaalde leeftijd bereikt had en een bepaald aantal jaren in het werk van de Heere was. En hij sprak daar. En gaat dat dan nog? Ja, dat gaat nog, ja. Is dat dan niet moeilijk voor je? Dat is niet moeilijk voor me. Ik wil zo graag leren om je lief te hebben. Mijn broeder, zuster, ook al denk je verschillend. Ook al zitten hier mensen die zeggen, ja, maar ik denk helemaal niet zo. Zoals jij denkt over de komst van de Heer Jezus. En over dat weggaan van de gemeente. Die opname van de gemeente. En ja, dat onderscheid tussen Israël en de gemeente. Ja, daar sta ik wat anders in. Nou, dat zou kunnen. Ik vind het jammer, want dat gaat wel gepaard met een stukje blijdschap. En blijdschap missen voor jou misschien. Dat is mijn visie. En ik denk ook dat ik daar recht in sta voor de Heere. Maar betekent een verschillend standpunt per saldo een kerkscheiding? Nou, dat is moeilijk, hè? Een beetje verschil over de Statenvertaling en je hebt al een kerkscheiding. Een beetje verschil over de psalmberijming en je hebt een kerkscheiding. Een beetje verschil over de doopvisie. Poeh. Hele rijen zijn aan elkaar gespetterd. Beetje verschil over kerkstructuur. Beetje verschil over de toekomstvisie. Beetje verschil over de geestesgaven, charismatische richtingen. En er is vandaag zoveel scheiding, ook onder de evangelicalen, die zogezegd anders zijn. Nou, die zijn niet anders, want het zijn dezelfde soort mensen. En de een knalt op de ander en de liefde jegens elkaar is niet toegenomen, die is aan het afnemen. We houden nog een heel klein clubje over en die, ja, die worden dan gekoesterd. Ik dacht dat ik de vorige keer gezegd had, dat was geloof ik in die tijd dat mevrouw me belde. Zingen ze bij u in de gemeente? Dat ging over onze gemeente in Rijs en Nijverdal. Zingen ze daar lukt het opwekking? En ik zei, ja, daar zingen ze uit opwekking. Nou, dan kom ik niet, zei ze. En het lag op mijn lip om te zeggen, het is ook beter dat u daar niet komt. Maar stel je voor dat dit soort mensen binnenkomen. Dan krijgen we ook bonje over de stoelen die niet van rode stof moeten zijn voorzien, maar van blauwe stof. U moet nu persoonlijk door hemel zijn, hier op aarde. Harry Schoonover zit achter in de zaal, dus die regelt dat wel. Volgende keer zijn de stoelen allemaal blauw. Of hij laat het blauw waarschijnlijk. Ik wil ermee zeggen, in no time ben je uit elkaar gespeeld. En is de liefde tot elkaar niet toegenomen, maar afgenomen. Heb u het? Voelt u het? Was het dan toch nuttig geweest om on speaking terms te blijven, om dat nu zomaar eens te zeggen met die anderen die anders denken? Ja, op zijn minst. Ik zeg niet dat u alle gelovigen ooit in één hok krijgt, dat u ze allemaal bij elkaar krijgt in één groot gebouw. Dat red je niet. Maar we moeten wel voorzichtig zijn. Daar in die tijd lukte dat. En zij hebben een stukje volharding onder die enorme druk geëtaleerd. Nou, dat zijn al prachtige kenmerken van de gemeente. De gemeente van Thessalonica zou een keer weggaan. Zou opgenomen worden, zou de Heere tegemoet gaan in de lucht. Zal bij de Heere zijn, zal door de Heere Jezus in het huis van de Vader worden gebracht. Dat gaat gebeuren, dat is de hoop, dat is de toekomst, dat is waar ze naar uitkeken. Midden in de druk, Heer Jezus, u komt. En die verdrukkers, die leven gewoon lang en gelukkig, die gaan gewoon door alsof er niets gebeurd is. Oho. Nu komt deze tweede brief, moet eens luisteren. Er komt ook een moment dat de Heer Jezus met jullie, terugkomt hier op aarde. Even, de Heer Jezus kwam uit de hemel, was hier, kwam bij ons heel gewoon, de Zoon van God als mensenzoon, van de troon naar hier. En de Heer Jezus is als mens hier op aarde geweest, heeft gediend, heeft gesproken, heeft zijn leven gegeven tot een losprijs. Hij is aan het kruis gaan hangen, hij heeft zichzelf als een smetteloze offer God geofferd en heeft voor u en voor mij de schuld kunnen en willen betalen. Maar hij is weggegaan, hij is opgenomen, hij is op hemelvaartsdag op een lichte wolkenwagen naar zijn vader gegaan. Hij is weggegaan. En wij gaan diezelfde lichte wolkenwagen, denk niet aan een heel klein voertuigje, maar aan het voertuig van God, aan het vehikel van God. Wij gaan hem tegemoet en we worden daar gebracht waar hij plaats heeft bereid. Wij verdwijnen van hier. Het leven op aarde gaat door. Mensen zijn nog steeds hier. De verdrukkers die er toen al waren, die zijn er nog steeds. In Soedan en in China en in Noord-Korea wordt nog steeds gemanteld, wordt nog steeds enorme druk uitgeoefend. En ook bij jou in de straat misschien, omdat ze je niet kunnen uitstaan. Of in jouw familie misschien, omdat ze jou niet kunnen verdragen. Die verdrukking, die is er nog steeds. Alleen, wij zijn weg. Wij zijn dan niet meer het mikpunt van verdrukking. Dus worden zij in feite beloond. In plaats dat zij een kopje kleiner worden gemaakt, in plaats dat zij het oordeel over zich uitgesproken krijgen, ja, wij worden weggehaald. Nou, misschien is dat wel ongeveer de manier van Gods handelen. Zou het niet mooi zijn als je, ja, nou, als ze mij slaan, ik doe maar niks, dan keer ik mijn wang maar toe om op de andere wang ook een slag te krijgen, of dan ga ik toch die tweede mijl maar. En ik wil voor mijn vijanden bidden. En ik wil voor mensen die mij haten een gebed doen. hele nieuwe situatie, een volkomen nieuw element. Ik hoorde vanmiddag een stukje televisie, zag ik een theoloog zeggen dat je zomaar niet kon vergeven. Theoloog. Iemand zei, maar ik heb mijn vader die mij altijd misbruikt heeft wel vergeven. En dat is de enige weg geweest om er vrij van te worden. Dat is geen agressie, dat is niet vragen om een oordeel, dat is niet vragen om een ingrijpen van God, maar dat is de liefde van God etaleren. Wij gaan weg. Die verdrukkers blijven hier. Maar de Bijbel zegt in 2 Thessalonicenzen dat de Heer Jezus terugkomt. Hij komt weer. En als hij komt, dan zal er volgens de taal van 2 Thessalonicenzen 1 verdrukking zijn voor de verdrukkers. Dat betekent dat op dat moment, als de Heer Jezus komt, en hij komt in vlammend vuur, hij komt in glorie en in heerlijkheid, hij komt terug, en de aarde straalt als hij terugkomt, zegt de Bijbel, en de olijfberg splijt midden door als hij terugkomt, zegt de Bijbel, hij komt in kracht en in grote heerlijkheid, hij komt in majesteit, hij komt in glorie uit de hemel, de Heer Jezus komt terug. Wat een dag zal dat zijn, dat hij terugkomt, niet als een hulpeloze tere baby in Bethlehem, dat is al gebeurd. Maar hij komt op de olijfberg, van waar hij wegging, de engelen die daar staan op het moment dat de Heer Jezus naar de hemel gaat, en ze gaan spreken met de discipelen die verbazing zien en zich uitstrekken en hem nastaren. Maar zoals hij weggegaan is, zo komt hij terug. En nu zegt de Bijbel ook nog precies hoe hij terugkomt, in grote kracht en in grote heerlijkheid. Niet nietig, arm, klein, maar majestueus, grandioos, schitterend. Zo komt de Heer Jezus terug uit de hemel. Alles siddert. Aardbeving, bazuingeluid. Het is alsof een stukje van vroeger, toen de Heer kwam op de berg Sinaï, en de berg in wolken en in rook gehuld was, de glorie van God daar zichtbaar was, alles trilde, alles beefde, aardbeving, en het geluid van de bazuin werd gaandeweg sterker. Een gigantische openbaring van glorie toen, en ze zagen hem niet. Alleen Mozes heeft hem gezien. Maar dan komt de Heer Jezus. Aller oog zal hem zien. Ook zij die hem doorstoken hebben. En ze zullen bitter rouw bedrijven, ze zullen leed dragen, ze zullen zich op de... Bijna de taal van een overste die bij het kruis staat, als de Heer Jezus sterft en daar een aardbeving is en zo, en donkerheid, weet je wel. Dat die overste... En waarlijk, deze mens was Gods zoon, een soort uiting van, hij was het toch. Wat een schok zal dat zijn voor al die mensen die zeggen dat de Heer niet bestaat. Dat dat allemaal onzin is. De Heer bestaat nog steeds. Echt waar. Hij is dezelfde. Ik weet niet of ik het verteld heb, maar vorige week sprak ik iemand die was aan het evangeliseren op Urk, heet dat, hè? Daar in op dat eiland. En een jongeman daar, opgegroeid, die zei, ja, de Bijbel is helemaal niet waar, het is allemaal onzin. Gewoon een gewoon boek, onzin, hoef je hier niks van aan te trekken. En maar doordrammen dat het boek allemaal gewoon was. En die jonge broeder die daar even gezien was, pakte zijn kleine bijbeltje. Niet om wat te zeggen, voorlopig nog niet, maar hij pakte zijn kleine bijbeltje uit zijn binnenzak. Deed hem open. En op het moment dat hij dat bijbeltje opende, klapt die vent achterover, ligt dus gewoon op de straat. Met zijn hoofd achterover. Helemaal verbouwereerd, helemaal verbaasd. Alsof God wilde zeggen, denk erom. Dat is geen gewoon boek. Denk erom, ik ben niet een gewoon iemand. Ik ben nog steeds de Heere God zelf, Jahweh zelf. Het is niet zomaar iets. Voor degene die aan het evangeliseren was, een geweldige opsteker, dat kun je je voorstellen. Maar voor degene die aanhoorde, was het een gigantische schok. Wat moet ik dan doen? Dat zijn bijna Paulus bekeringen, bijna achterovervallen, achteroverdeinzen vanwege de glorie van God die zich dan openbaart. Zo ging het toen. Wacht, zo gaat het nog, want de Heere God is dezelfde. En u weet van getuigenissen uit de tijd dat Oost-Europa een gesloten terrein was, hoe dat daar ging in die gevangenissen. En hoe er magistrale dingen zijn gebeurd. De Heer Jezus komt terug in grote kracht en heerlijkheid. hij landt op de Olijfberg. En dan, en dat wordt hier als eerste genoemd, wordt er verdrukking gegeven aan de verdrukkers. Dat vindt u terug in de Bijbel als u de Heer Jezus hoort vertellen over die laatste tijd. Als hij spreekt over, dan zullen ze het teken van de Zoon des Mensen zien. En dan komt met de wolken des hemels de Zoon des Mensen. En dan ineens worden de schapen van de bokken gescheiden. Bijna in één zin, bijna in één adem door wordt er ineens gezegd. Zie je wel, dan gaat dat scheiden van schapen en bokken gebeuren. Dat gaat daar over volkeren in Matteüs 25. Gaat niet over u individuele buren of familieleden, maar dat gaat over volkeren. Daar wordt Nederland misschien aan de ene kant gezet en misschien een ander land, zeg maar Iran, aan de andere kant. Alhoewel, in Iran is de jodenhaat gigantisch, want daar gaat het dan om, wat heb u gedaan met de minste van mijn broeder, wat heb u gedaan met het oude volk. Maar ik weet niet of Nederland dan nog wel zo goed uit de bus komt. Daar ben ik helemaal niet meer zo zeker van. Dat gaat gebeuren. De Heer Jezus gaat verdrukking vergelden aan de verdrukkers. Hij komt in grote kracht, in grote glorie, Christus in glorie. Maar hij komt om verdrukking te vergelden aan de verdrukkers. Maar hij geeft verkwikking aan hen die nu verdrukt zijn. Dat is een beetje moeilijker, want dat zou betekenen dat die nog op aarde zijn, dat ze hier nog vertoeven. En dat ze dan op dat moment in het gelijk gesteld worden. Nu, dat is niet helemaal de taal van de schrift. U weet misschien dat de apostelen, met name Petrus, in het boek Handelingen nog een keer een soort pleidooi gehouden hebben. Mannen en broeders, bekeer je toch, opdat de tijden van de verkwikking zullen komen. Daar heb je datzelfde woord. Opdat die verkwikking komt. En dat was in de taal van Petrus in die tijd. Dan komt de Heer Jezus terug. Dan gaat hij heersen. Dan gaat hij hier de koning der koningen zijn. En dan gaat hij de zegenstroom uit Jeruzalem in gang zetten. En dan zal de hele aarde met Jeruzalem gezegend worden. En dat bedoelde de Heere God met Abraham. In uw nageslacht zal de alle volkeren gezegend zijn. Dan zal die zegenstroom er zijn. Zoals omschreven in Ezechiël, Zacharia. Maar ook in het boek Openbaring. Een geweldige toekomst. Verkwikking voor hen die verdrukt worden. En verdrukking voor de verdrukkers, ver van Gods aangezicht. En ze zullen bovendien ontdekken dat als de Heer Jezus komt in glorie, hij dan komt met zijn engelen. Nou, de Heer Jezus heeft dat gezegd. In de dag van de oogst zal hij zijn engelen uitzenden en ze zullen zijn, enzovoort. Vele keren wordt gezegd dat de Heer Jezus met zijn engelen gaat komen. Voor de zoveelste keer een schets. Als die glorietroon waar Ezechiël van spreekt, Ezechiël 1 en ook verder in het boek, zeker Ezechiël 43, waar die glorietroon van God uit de hemel terugkomt hier op aarde, dan is er een omschrijving van die troon. Dat ziet eruit als blinkend metaal. Maar ik heb u in andere studies vaak gezegd, dat is het Hebreeuwse woord gasmelim, maar dat zijn hemelwezens. En dan heeft dat voertuig raderen en in een rad weer een rad. Ik heb u ook toen uitgelegd, dat is de Hebreeuwse uitdrukking ofanim, maar dat is ook hemelwezen. En een onder is vuur en er zijn vleugels, dat zijn de cherubim, ook hemelwezens. Nu, als hier staat dat de Heer Jezus komt in glorie met zijn engelen, ja, nou weer zijn we erachter, ze dragen hem. Hij troont op de cherubijnen, hij komt in glorie en in heerlijkheid. Heel de hemel is annex. Wat dacht u, hoe ze zich gevoeld hebben in de hemel toen de Heer Jezus daar op diezelfde plek, Olijfberg, Gethsemane, alleen was. 12 legioenen engelen stonden in de startblokken. Hij zei nee, want hij was ook heer over de engelen, want de engelen zouden opstijgen en neerdalen op hem, gingen van hem uit en zouden bij hem terugkomen. Ook toen hij hier op aarde was, was hij de heere der engelen. Dat is nooit opgehouden. Maar hij heeft zich in armoede willen overgeven. Maar wat denkt u? Als de Heer Jezus komt zonder tegenhouden van de engelen, nou dan komen ze met hem. Legioenen komen met hem. Eén engel kan in één nacht 185.000 man verslaan. De Bijbel zegt het. Dienende geesten, gehoorzamende het woord des Heren, uitgezonden ten dienste van het heil, van hen die het heil zullen beërven. De engelen komen. Wat een dag. Christus in glorie. De Heer Jezus komt uit de hemel met zijn heilige engelen in vlammend vuur. Kan niet anders, want de Heer is een verterend vuur. Hij is Jahwe. Hij komt, de Heer Jezus. Natuurlijk kunt u zeggen, ja, als de Heer openbaart, dan is er vuur. Dat is ook zo. Als de Heer zich laat zien op de berg Sinaï, dan is er vuur. Als de Heer laat zien, als er een offer is, dan is er vuur uit de hemel. Bij Elia is er vuur uit de hemel, als hij op de Karmel staat. Bij David, als hij het helemaal niet goed gedaan heeft, en een altaar mag bouwen ergens buiten Jeruzalem, die dorsvloer van Ornan, dan komt er vuur uit de hemel. God is een verterend vuur. En als de Heer verschijnt, als de Heer Jezus in glorie en in heerlijkheid komt, dan is er vuur. Kan niet uitblijven. Als in het boek Daniël een omschrijving wordt gegeven van de Heer, het vuur welde op en vloeide voor hem uit. Duizendmaal duizenden staan dan voor hem. Tienduizendmaal tienduizenden dienen hem en eren hem, Daniël 7, maar ook vuur welde op en vloeide. Het was alsof er een complete zee van vuur was. We kunnen ons dat niet zo goed voorstellen. Een verterend vuur. De Heer Jezus komt in glorie en in heerlijkheid in vlammend vuur. Maar op dat moment is hij, wordt hij verheerlijkt in zijn heiligen. En dat betekent dat hij niet alleen komt en ook niet alleen met de engelen komt, maar dat u en ik met hem komen. Wij komen met hem. De Heer Jezus komt terug hier op de Olijfberg. En wij komen met hem. De Heer Jezus gaat heersen. 1000 jaren. En we gaan met hem heersen. Die 1000 jaren. De Bijbel zegt het. Hij komt. Hij komt terug. Maar wij komen met hem. Is dat de bedoeling om dan weer terug te keren naar onze eigen woonplaatsen waar we vroeger geweest zijn? Het zou kunnen zijn, als we vanavond naar de Heer gaan, dat we over 1 jaar of 7 terugkomen met hem. Want ik denk dat dat ongeveer de tijd is, want er moet nog wat tussen zitten. Volgende onderwerp, volgende keer. Komt u alstublieft terug. En Jan Diepenveen zegt straks, neem anderen mee, er zijn nog stoelen vrij. Maar dat hoort u straks nog een keer. Maar die zijn er wel blauw, ja, dat is ook zo. Er zit een bepaalde periode tussen. En die tussenliggende periode is de tijd van de grote verdrukking, maar daarover de volgende keer. Feit is dat wij weggaan van hier naar hem, maar ook met hem terugkomen. En het gaat hier in 2 Thessalonicenzen 1 over zijn terugkomst hier op aarde. Olijfberg, middendoor, aardbeving, enorme aardverschuiving ook. Er worden enorme dingen verschoven, enorme... Een enorm plateau ontstaat daar. En daar wordt hij, de Heer Jezus, verheerlijkt in zijn heiligen. Dat is een beetje moeilijk. Ik zou zo graag willen dat de Heer Jezus nu verheerlijkt werd in zijn heiligen. En dat betekent... Dat zijn bijzondere eigenschappen, maar dat zegt het woord verheerlijkt. Dat zijn bijzondere kenmerken, zijn bijzondere eigenschappen in ons of door ons zichtbaar zullen worden. Zodat hij, de Heer Jezus, eer krijgt. Maar dan gebeurt het. Ik ben er diep van overtuigd dat als de Heer Jezus het heeft over het teken van de Zoon des Mensen, in Matteüs 24, weet u wel, in die zogenaamde tijdreden of die eindreden of eindtijdreden van de Heer Jezus, dat dan bedoeld is dat wij met hem komen, dat er een soort wolk van glorie om hem heen is, een wolk van heerlijkheid om hem heen is en wij vormen samen. Hij wordt bewonderd in zijn heiligen. En ik heb heel vaak uitgeroepen dat het boek Zacharia dit heel mooi aanduidt. En dan komt de Heer Jezus en dan is er een soort uitroep, alle heiligen met u. Een soort verbazingsroep. Daar komt hij, en alle heiligen met u. Zo'n uitroep. Dat gaat gebeuren. Hij komt uit de hemel en hij wordt verheerlijkt in zijn heiligen. Dat is de opdracht ook die wij vandaag hebben om dit waar te maken. Niet om dit alvast een beetje te oefenen, maar in de zin van om hem heen zijn, Hem als centrale thema hebben. Hem als het middelpunt hebben. Waardoor hij eer krijgt. Dat is wel te degen onze opdracht vandaag. En straks ook. Maar dan is het niet meer een opdracht. Dan is het invulling van, denk ik. Verheerlijkt in zijn heilig. Maar hij zal ook met verbazing aanschouwd worden. In allen die tot geloof kwamen. Dan is er zo'n enorme verbazing. De Heer Jezus komt in glorie en in heerlijkheid. En wij komen met hem. Maar wordt hier niet een beetje gesuggereerd dat er dan ook nog mensen op aarde zijn die dan kennelijk niet met hem hier komen, maar die hier zijn en die misschien nog steeds druk en verdrukking kennen? Ja, dat wordt ook gesuggereerd. Nou, maar dan wordt het moeilijk. Maar u zei net dat al die gelovigen weggaan, de Heer tegemoet gaan in de lucht. Die zijn hier weg. Ja, maar de Bijbel zegt dat in die tijd, de volgende keer meer, een grote verdrukking zal aanbreken. En in die grote verdrukkingstijd komen nog talloze tot bekering. Een grote schare die niemand tellen kan. Waar komen ze vandaan, is de vraag in Openbaring 7. Uit de grote verdrukking. Is dat niet hetzelfde? Nee, ho, ho, ho. Niet alles onder één noemer scharen. De Bijbel maakt echt onderscheid tussen Israël, de gemeente, een schare die niemand tellen kan. In elk geval deze drie categorieën, er zijn nog meer hoor. Maar ik laat me maar beperken tot deze drie, voorlopig. Op aarde zijn dan nog mensen die vervolgd worden. Want uit die tijd zijn er zelfs martelaren, waarvan de zielen onder het altaar zichtbaar zijn, zegt de Bijbel. Er zijn in die tijd dus mensen die om het geloof vervolgd worden. In die tijd. En ze zullen, dan komt de Heer Jezus terug en wij komen met hem. En hij zal met verbazing aanschouwd worden in allen die tot geloof kwamen. En die mensen zullen wel te degen ervaren dat aan de verdrukkers verdrukking wordt vergolden. En dat er verkwikking is voor ons, maar ook voor hen. Ik wil het een beetje in stukjes knippen. Daar ben ik heel voorzichtig begonnen met alleen over ons te praten. Nu komt er een tweede categorie bij. Een tweede groep mensen bij. En dat zijn de mensen die toch in die tijd tot geloof kwamen. Door de prediking van die 144.000 uit Openbaring 7. Die uitgezonden zijn om dat evangelie van het koninkrijk, niet het evangelie van Gods, van God aangaande zijn zoon, maar het evangelie van het koninkrijk te vertellen, te verkondigen. Dat gaat dan gebeuren. Een enorme glorieuiting van de Heer Jezus. Maar Paulus zegt, wat jullie betreft, wij bidden voor jullie. Jullie hebben het moeilijk. Ik heb zondagmorgen gesproken over 2 Korintiërs hoofdstuk 11... waar Paulus zegt, ik heb jullie als een reine maagd aan één man verloofd. Maar ik vrees dat er misschien mensen bij jullie zijn binnengekomen die van alles bedoelen. En die een andere evangelie prediken, een andere Jezus en een andere geest. Kan. Het is ook vandaag zo. Paulus wilde eigenlijk zeggen, mijn hele bediening bestaat daarin dat ik voor jullie tussen beiden treed, dat ik voor jullie bezig ben, dat ik jullie als een reine maagd aan de Heer Jezus wil voorstellen. Ik wil alleen maar ervoor zorgen door mijn werk, door mijn inspanning, door mijn geschrijf, door mijn gesprek. Ik wil alleen maar zorgen dat jullie dichter bij de Heer Jezus komen. En dat is eigenlijk een hele mooie tekst voor ieder die iets voor de Heer doet. Als dit het kenmerk is van je dienst voor de Heer, of dat nu schriftelijk werk is, of bestuurlijk werk is, of muzikaal werk is, of voor kinderen is, of voor volwassenen is. Ik wil zo graag dat ze dichter bij de Heer Jezus zouden komen. Nu, dat gaat gebeuren. Maar jullie hebben mijn zorg. Jullie hebben mijn gebed, zegt hij. 2. Jullie zijn geroepen. Nou, dat is al een hele mondvol. Als we Romeinen 8 zouden kunnen bestuderen, hebben we in ander verband gedaan, in Trefpunt. Waar duidelijk is dat God bepaalde mensen gekend heeft, bestemd heeft. En die hij bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. Jullie zijn geroepen. De roepstem van God is tot jullie doorgedrongen. De roepstem van God is geweest en jullie hebben gehoor gegeven. Jullie hebben de Heer Jezus leren kennen. En jullie zullen de kracht krijgen, de kracht van God zelf krijgen om overeind te blijven. En jullie mogen echt ernaar verlangen dat je welgevallen hebt in het goede. Allemaal termen die achter elkaar voorkomen in onze tekst van vanavond. Jullie mogen je geloofswerk volmaken. En jullie mogen nu de naam van de Heer Jezus verheerlijken. Waarom staat dat hier? Omdat we, als Hij komt, Hij verheerlijkt wordt in ons. Als dat nu je finale bestemming is. Bij Hem zijn, rondom Hem zijn, glorie brengen aan Hem. En als Hij uit de hemel komt, komen we met Hem. En Hij zal bewonderd worden in allen die tot geloof kwamen. En we zullen verheerlijking, heerlijke eigenschappen toedichten, toeschrijven aan Hem. We zullen Hem bejubelen, we zullen Hem toespreken met alle kenmerken die we van Hem hebben kunnen bedenken. Dan moet dat ook nu zo. De naam van de Heer Jezus moet in ons worden verheerlijkt. En dat betekent concreet dat we het hebben moeten over de Heer Jezus. God is naar mijn stellige overtuiging te vaag. Het woord God, volgens meneer Muskens in Breda, is dat gewoon te vervangen door Allah. Nou, technisch kan dat misschien, taaltechnisch. Maar de inhoud ervan kan niet. Je kunt niet zeggen, het is allemaal hetzelfde. En het is mij ook te vaag, als we het alleen maar over God hebben. En ik moet je eerlijk bekennen, als ik wat luister, ik praat misschien meer dan ik luister, dat geef ik ook toe. Maar als ik luister, dan hoor ik altijd iets over God. En waarom hoor ik niets over de Heer Jezus? Ja, toen ik een klein jongetje was, toen zei ik, Heer Jezus, u bent de goede herder. En, ja, maar nu ik een volwassen man geworden ben, nu praat ik over God. Nou, dat klinkt heel vroom, maar het klopt niet. Want die Heer Jezus zei, dan zou je die God vader noemen. Als je het nou over de vader had, dan kun je het nog wel plaatsen. Maar als je het over God hebt, dat is heel algemeen, heel vaag. En bovendien, dat wordt God wat tegenwoordig ingevuld door New Age. Ja, God is gewoon, ja, dat ben je zelf. Of ja, maar het licht, ja, of je dat nog God noemt, of het licht noemt, of het bijzondere noemt, of een kracht noemt. Alle kanten kun je nou opschieten. Maar vanaf het moment dat je het hebt over de Heer Jezus, dan valt het kwartje, een muntje. Dan gaat ineens de herrie ontstaan. Nou, ja, maar nu ga je discrimineren. Nu vind je zeker dat jouw Jezus de enige weg is. Ja, dat vind ik ook. Er is geen andere weg. Er is geen andere naam. Het moet echt zo worden dat we de Heer Jezus verheerlijken. En niet alleen over God praten. Zelfs niet alleen over God de Vader praten. Maar het hebben over de Heer Jezus. Weet u dat de vijand dan laaiend wordt? Hoe zou het kunnen dat de vijand vandaag wat timide is? Omdat we misschien niet over God praten. Misschien wel over God, maar niet over de Jezus. Voordat ik dinsdag kwam een jonge man tot bekering, plotseling, abrupt, uit de wereld. Hij had van alles uitgevreten, maar goed. Een goed moment, een geweldig moment, ook voor ons om daarbij te zijn, om te mogen bidden met hem. Zaterdagavond een mailtje. Danny zit in het psychiatrisch ziekenhuis in Raalte. Ik zei, oh. Hij heeft vanaf dinsdag, toen hij de Heer Jezus leerde kennen, zich niet stilgehouden, heeft zijn vader en zijn moeder en zijn hele familie bestookt met de Heer Jezus. Hij heeft continu gepraat over de Heer Jezus. En die vonden natuurlijk dat hij godsdienstwaanzin had. En toen heeft hij op straat iedereen verteld van de Heer Jezus. Toen heeft hij op de werkvloer iedereen verteld van de Heer Jezus. In de bus, in de trein, waar hij ook was, hij heeft zijn mond niet meer stilgehouden over de Heer Jezus. En zaterdag hebben ze gezegd, het is niet genoeg. Nou, ik vind het ook een vorm van vervolging en van druk. U kunt 100 keer zeggen dat hij waarschijnlijk wat zwak in elkaar zat, als het om zijn psyche gaat. Nou, dat zal ook wel. Maar waarom praat u er niet over? Waarom praten wij er niet over? Waarom zijn we niet vol van de Heer Jezus? Waarom vertellen we niet wie hij is? Waarom houden wij ons stil? Weet je, de Heer Jezus verheerlijken. De naam van de Heer Jezus verheerlijken. Groot maken. Goed spreken van hem. Groot spreken van hem. Er was een mevrouw uit het zware hoek in Stapels tot bekering gekomen. Ik kwam elke dag met een bijbeltje onder haar en bij ons in huis. En als er dan toevallig bezoek was die het hadden over aardappels en over suiker, dan zei ze, ik ga maar weer weg, want ik kan niet spreken over mineren. Zo ging dat. Nou, ik vond het een beetje te, maar ik snapte haar wel een beetje. Ze kwam alleen maar als ze over de Heer kon praten. Ze had helemaal geen behoefte meer om over de prijs van schoenen en van kleren en van weet ik veel te praten. Helemaal niet meer. U vindt dat ze doorsloeg. Nou, ik ook een beetje. Maar we reden er laatst langs. Het zou wel fijn zijn om haar weer een keer te ontmoeten. Ze is regelmatig gekomen nog hoor. We hebben nog veel contact. Zou u het willen? Zou je over de Heer Jezus willen praten? Want als je straks samen met hem hier op aarde komt en hij wordt verheerlijkt in jou, is dat toch geen stimulans om vandaag te zeggen, maar dan moet het vandaag toch ook, want het is dezelfde Heer Jezus. Ja, we zijn nog in dit broze aardvat, we zitten nog in dit vat, zal ik maar zeggen, hè? Dat vat dat afgebroken wordt, zoals de Bijbel dat zegt. Voor zuster staat dat het een broze vat is, maar goed, soms voel je het als man ook dat het tamelijk broos kan zijn. Feit is, we zijn nog hier. Maar is dat een excuus? Is dat een excuus om te zeggen, nou dan hoef ik het niet over de Heer Jezus te hebben? Waarom zijn we niet laaiend voor hem? Natuurlijk is het fout als in Italië supporters elkaar gaan bestoken. Zelfs als er nog wapens aan te pas komen ook. Dat kan niet. Maar van wie bent u dan een supporter? Voor wie gaat u dan door het vuur? Waarschijnlijk voor uzelf. Ik ga niet katten. Ik wil ook niet een soort druk leggen hier op deze dienst, op deze samenkomst. Maar ga je wel vragen of je de Heer Jezus verheerlijkt. Of je hem groot maakt in je leven. Of je het voor hem doet. Of je voor hem nog in vuur en in vlam staat. De Heer Jezus gaat ook jou verheerlijken in hemzelf. Zie je? Dat is de toezegging aan deze club. Aan deze mensen die op dat moment heel moeilijk hadden. Ik heb ze pas geschetst hoe dat gaat gebeuren als hij in glorie verschijnt. Maar er wordt bovendien gezegd. En jullie die nu voor hem leven, die nu voor hem gaan, die worden verheerlijkt in hem. Dat klopt. Onze glorie is ook in hem. Maar hij komt en dan zal onze glorie zelfs eer zijn voor de Heer Jezus. En dat is allemaal door de genade van God. Gods genade rijk en wijd. Gods genade mateloos, niet te meten. Is daar debet aan. En door de genade van God is de Heer Jezus hier op aarde gekomen. Door de genade van God is de Heer Jezus zijn leven gaan geven aan het kruis. Door de genade van God is dat werk volbracht. En door de genade van God ben ik behouden. Uit genade ben ik behouden, niet uit mezelf. Het is Gods geschenk. Alles op een rij zetten, 2 Thessalonicenzen 1, glorie van de Heer Jezus, de glorie van Christus. Echt. Wanneer? Als we komen met hem. Wat een dag voor de Heer Jezus. Dat er een moeilijke tijd aan vooraf gaat, is het onderwerp van de volgende keer. Ik hoop dat u komt. Ik hoop dat u nu verlangt om nu uw leven zo in te richten dat de Heer Jezus eer krijgt. Straks is dat zo. Absoluut. U bent er echt, als u gelooft, bij. En uw aanwezigheid is eer voor hem. En nu mag ons aanwezig zijn. Eer zijn voor de Heer Jezus. Glorie zijn voor de Heer Jezus. Dat wil de Heilige Geest vanavond in jou en in mijn hart gaan doen. Amen. Vader, dank u wel dat ik samen met iedereen die hier aanwezig is, 2 Thessalonicenzen 1 mocht lezen. Dank u wel dat u met uw zegen komt. Dank u wel dat de Heilige Geest wil werken. Dank u wel dat u de enige bent die harten opent. Die ook ons hart opent voor het prachtige van de Heer Jezus. En daarom mag ik bidden, als wij van onze kant zover zijn dat we ons hart openstellen, komt u binnen met uw Heilige Geest, gaat u werken door uw Heilige Geest, wilt u vervullen en wilt u het zo maken dat de Heer Jezus eer krijgt. Straks komen we met hem terug. Straks wordt hij verheerlijkt in ons. En wordt hij met verbazing aanschouwd. Als hij komt met zijn heilige engelen in vlammend vuur. Als die glorie van Christus zichtbaar wordt. Wat een dag voor hem. Wat een opdracht voor vandaag. Om met dit in het vooruitzicht nu te leven. Te spreken. Gemeente te zijn. Liefde te hebben naar elkaar. Druk te verdragen als dat nodig is. Maar te groeien in ons geloof. O Vader, wilt u zo dit woord heiligen en zegenen. En dat wilt u doen als wij dat ook willen. We prijzen u. Amen.